Zo, goedenavond, vrienden.
Ja. Esoterie. Gast spreken. U kent het hele verhaal. Deze keer iemand van, zullen we zeggen, wat gewonere komaf. Hoogste lichtsferen. Eigenlijk een wijsgeer. Die wel weet op welke knop die moet drukken. Dus ja, wat moet je verder van zo iemand zeggen? Hij is een hele tijd boer geweest. Daarna bediende geweest van een handelaar. En ik meen dat hij ook nog een tijdje op een trekschuit mee heeft gewerkt. Als leider van het paard. Nou ja, hoe het ook zij. Man is een denker die het een klein beetje anders ziet dan de meeste anderen. En die gelijktijdig toch veel bereikt heeft. En omdat we te maken hebben met een nog steeds aanwezige verstemming, dat hebt u gemerkt, hebben we gedacht, nou laten we een spreker kiezen die er een beetje bij past. En voor hem zal een beetje een rauwe stem waarschijnlijk heel gewoon klinken. Voor ons is dat meestal, moeten we zeggen, gevoel dat we in de uitdrukkingen beperkt zijn. Het denkbeeld waar het waarschijnlijk over gaat, is dat van, zeg maar, kosmische liefde. Er zijn natuurlijk heel veel visies en versies op deze eenheid, maar de werkelijkheid is, als ik de gastspreker mag geloven, ongeveer als volgt. Je naaste is de mens die je nodig heeft. En niemand anders. Je naaste is de mens die je zelf kunt helpen. En niemand anders. Door op deze manier te leven voor anderen die je nodig hebben, bereik je een harmonie die steeds groter wordt. Bovendien, als jij mensen helpt, zullen zij misschien ook anderen helpen. Kosmische liefde is dus de uitdrukking van een erkende eenheid. Het beantwoorden aan een bestaande behoefte, zeg maar zo. En toen ik hem vroeg hoe je dat dan precies moest zien, toen kwam hij heel eenvoudig aan. Hij zei, kijk eens, als er een over de bult van de brug moet, en hij doet dat zelf, en het gaat, dan zou ik wel gek zijn om mijn handen moed te maken. Maar als ik zie dat hij niet kan, dan vlieg ik er naartoe en ik geef hem een zetje. En als hij er overheen is, dan wandel ik de andere kant uit. Ik denk, ja, zit wel wat in. Maar voor mij, ja, ik ben misschien te ingewikkeld, hè. Mensen en ook geesten worden soms een beetje gecompliceerd. Voor mij is het eigenlijk toch wel een beetje anders. Ik geloof niet dat je het allemaal zo eenvoudig kunt stellen. Ik denk dat het hoofdzakelijk een gevoelskwestie is, een aanvoelen, een erkenning. Soms voel je gewoon dat iets nodig is, nou moet je het doen. Soms voel je dat iets overbodig is, zou je gek zijn om je moed te maken. En ik denk dat dat zelfs geestelijk voor een heel eind opgaat. Ik herinner me dat ik een tijdje geleden een afvaldienstje meemaakte. Nou ja, u weet wat het is. En daar was dus een beginneling. U weet wel, een mens die een aantal keren uitgetreden is. En uiteindelijk ook nog iets gaat doen om daarmee een beetje extra licht te verdienen. Nou ja, die was daar werkelijk, ik moet zeggen, aan het knoeien. Hij begon al direct te vertellen, denk erom dat je dood bent. Ja, dat is niet het eerste wat je zegt tegen iemand die overgaat. Maar als hij het zelf niet weet, gelooft hij het toch niet. Dus ik denk, nou ja, zou ik ingrijpen, zou ik niet. Ach nee, laat hem zijn gang gaan. Nou, hij heeft er wel veel langer over gedaan dan ik, om een redelijk contact tot stand te brengen. Dat geef ik toe. Maar hij heeft het gered. En hij heeft geleerd. Kijk, wanneer ik die man geholpen had, was een man hoor. Moet je niet denken dat de dames niet doen. Ja, de dames die stormen ook op de afhaaldienst soms af of dat een uitverkoop is. Maar had ik hem geholpen, dan was hij onbeholpen gebleven. Het had hem geen goed gedaan. Voor de ander was het misschien een beetje een ongewone ervaring. Maar wanneer hij tot de erkenning komt, ik ben overgegaan, dan is daarmee het doel van de oefening bereikt. Dan kun je verder. En dan komen er anderen. Dus het was beter om eraf te blijven. En dan zult u zeggen, ja, is dat nou, wat heeft dat te maken met kosmische liefde? Ik geloof dat kosmische liefde wel degelijk ook betekent dat een ander de kans geeft om fouten te maken. Want de mens die geen fouten maakt, die leert niet wat goed is. Als je niet weet wat zonde is, dan kun je geen deugden beoefenen. Hè? En als je denkt dat je weet wat zonde is, dan wordt wat jij als een deugd ziet meestal een zonde. Zo gaat het ook nog een keer. Dus, van mij uit is het eigenlijk meer een harmoniemodel, zeg maar. Een juist aanvullen waar het nodig is. En alleen waar het nodig is. Maar dan ook zo volledig als je kunt. Dat houdt in dat ik als inleider zit te praten, dat gebeurt zo vaak. Niet direct het beste baantje. Maar aan de andere kant, je doet iets. Je maakt het voor een gastspreker veel eenvoudiger om het publiek dadelijk te bereiken. Je zit te praten over de dingen die die ander misschien gaat zeggen. En dan zegt hij ze natuurlijk niet. Maar wat doe je in feite? Je probeert een begrip op te bouwen en een verwachting waarbij datgene wat de persoon, daar gaat het om en niet de boodschap, wat de persoon gaat brengen, gemakkelijker aanslaat. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar kijk, zo dadelijk komt er een gastspreker om een meubel te verven. Mooie kleur te geven. Dat alles mooi uitziet, dat je er nog goed in kunt zitten ook. En wat doe ik? Ik doe niets dan een paar oneffenheidjes wegschaven ondertussen. En dan gelijktijdig zorgen dat die stoel niet door anderen bezet wordt. Het klinkt dood eenvoudig, maar het is wel belangrijk. Je moet alle dingen kunnen doen zo dat het precies genoeg is. Op het ogenblik dat je te veel doet, dan zit je fout. Dan loopt het zeker mis. Op het ogenblik dat je te weinig doet, dan kan een ander daar de schade van ervaren. Mag je ook niet doen. Daarom dacht ik in dat harmoniemodel, is het erg belangrijk dat iedereen leert beseffen, wat is net genoeg. Een schoolkind dat zegt, ach, wanneer ik een 6 heb ga ik over, waarom zou ik een 10 halen? Klinkt een beetje onverschillig, ik wil niet uitblinken. Maar als ik op één terrein uitblink, dan zal ik onwillekeurig op andere terreinen tekortschieten. Maar wanneer ik op elk terrein net voldoende functioneer, dan ben ik in harmonie met alles. En dat werkt. Ja, oh ja. Onze gastspreker van vanavond is ook nog, zij het korte tijd, gezond bidder geweest. Maar daar had hij dus kennelijk slechte ervaringen mee. Maar toen ik dus zei, nou, dat is misschien interessant voor de mensen, zegt hij, oh nee. Hij zegt, als je mensen gezond wilt bidden, kom je tot de conclusie dat je 1 op de 1000 kunt helpen, de rest moet je gezond vloeken. Alweer, kentekenend voor iemand die het eigenlijk allemaal heel erg simpel en heel erg nuchter bekijkt. En ja, het hoort er natuurlijk ook bij dat er energieën zijn en uitgestraald worden. Dat is een van de handelsmerken van deze kring, dat weet u ook. Maar of hij nu een kracht uitstraalt die bemerkt, ja, dat weet ik niet. Hij is een kracht, dat is zeker. Hij kan enorm veel geven. Dat ligt in zijn aard. Maar hij kan alleen, geloof ik, reageren op datgene wat werkelijk aanslaat en wat werkelijk nodig is. En daarom ligt het ook een beetje aan uzelf. Ach, er zijn zoveel mensen die zeggen, ja... Het is allemaal heel aardig en het is mooi en vroom en het zweeft. Huh? Ja. En dat wist u misschien niet, hè? Maar de mensen die aan esoterie doen zijn zwevers. Om niet te zeggen vliegers die soms niet opgaan. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat er een werkelijkheid bestaat die stoffelijk niet te registreren is. Je kunt er iets van ervaren, je kunt er iets van meemaken, alles best. Maar je kunt het niet aantonen. En juist esoterie houdt zich bezig met de innerlijke wereld van de mens en de innerlijke verbondenheden van de mens. En dat is allemaal zo sterk emotioneel, dat kun je eenvoudig niet rationeel uitdrukken. En ja, iemand die daar geen verstand van heeft, die zegt, ja, maar je zit in hogere sferen. Maar waarom doe je het? Wat heeft het voor zin? En ik kan me van onze gast voorstellen dat hij ook soms die reactie heeft, hoor. Die zegt, waarom zitten jullie zo te zweven? Aan de andere kant denk ik ook, ja. Wanneer we onze innerlijke wereld en al wat ermee verbonden is, uitbannen, wat blijft er dan nog over? Dan hebben we geen mens meer. Dan zijn we geen mens meer. Dan zijn we, ja, een eenzaam legstukje in een of andere grote puzzel waar we niets van begrijpen. Je kunt dat compenseren door een geloof. Maar geloof heeft nadelen. Zolang dat geloof een innerlijke aanvaarding is, best. Maar zodra het probeert die aanvaarding om te zetten in gedragsregels en wetjes die onaantastbaar zijn, ja, dan sterft wat in je is. Wat buiten je is, is meer een korset dan een steun. Er zijn heel wat mensen die door geloofsartikelen te verkondigen uiteindelijk zelf geestelijke vapeurs gekregen hebben. Voor iemand als onze gastspreker is dat onzin. Ik vroeg hem eens, bestaat er dan geen wet? Zegt hij, waar een koddebeier is, is de wet. Ik zeg, maar een goddelijke wet. Een goddelijke wet? Nooit van gehoord. Ja, de dominees en de pastoors die gooien ermee, maar ik heb er eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Er is geen wet. Maar er is een mogelijkheid om juist te zijn of onjuist te zijn. Dat weet je zelf. Waarom zou je dan zorgen maken? Ik denk, ja. Wat moet ik dan doen? Hè? Ik zeg tegen hem. Vindt u niet dat als je zo leeft, dat je met de trekschuit vooruit gaat? Nou, gemeen natuurlijk. Hij had er zelf achter gelopen, achter de pijp. Weet u wat hij zei? Een trekschuit was een combinatie van een gezellig onderhoud, wij zouden zeggen een club of een soos, en een luxueus transport. De mensen hadden de tijd. Doordat ze de tijd hadden, zagen ze meer, hoorden ze meer en zouden ze meer kunnen weten wanneer ze niet alles zouden vergeten wat geen betrekking had tot henzelf. Nou, daar heb je ook weer zo'n filosoof, hè. Wat betekent dat in kosmische termen voor mij? Hè? Even over mezelf, mag toch ook. Het betekent gewoon dat er een persoonlijke norm bestaat. Die persoonlijke norm is geen vastliggende norm. Ze kan enorm veranderen. Maar ze bepaalt van ogenblik tot ogenblik juist en onjuist. juist is voor ons licht, omdat we onszelf erkennen in datgene wat we juist dachten. Onjuist is voor ons duister, omdat we onszelf ontkennen wanneer we beseffen dat we verkeerd zijn. En dat betekent dat iedereen die naar het licht streeft, wel degelijk juist moet handelen. En vanuit zichzelf. En dat je daarbij niet moet denken aan anderen in de zin van, ja, maar ik moet het die mensen toch laten zien, of ik moet het ze demonstreren, ik moet ze duidelijk maken. Maar doe het gewoon, het is goed, doe het. Wat een ander er ook van denkt. Het is fout, ik doe het niet, wat een ander er ook van denkt. En dan zullen er heel veel mensen zijn die toch graag liever vaste regels hebben. Maar vaste regels, ja, neem me niet kwalijk. Dat is een geplaveide straat, dat weet ik. Maar als je ergens gauw wil komen, kun je beter vaak een zandweggetje kiezen. Een heel stuk van de weg afsteken. Je houden aan menselijke wetten kan in vele opzichten goed zijn. Maar wanneer je houdt aan je innerlijke wet, is je bewustwording sneller en zijn je mogelijkheden groter. En daar praat ik dan een heel klein beetje uit eigen ervaring. Overigens na mijn dood hoor. Ik ben blij dat u me voor mijn dood niet gekend heeft. Zou u nou niet zo aandachtig zitten luisteren, wat zit hij weer te kletsen? Hè? Juist. Ik heb ervaren dat elke keer wanneer ik iets op me nam, of het nou moeilijk was of pijnlijk misschien zelfs, of niet, omdat ik erin geloofde, dat ik veel lichter, gelukkiger en sterker werd. En elke keer wanneer ik iets deed wat een ander me zei, terwijl ik het er eigenlijk niet mee eens was, maar precies omgekeerd. Ik was zwakker, ik had het idee, nou ja, zoiets als een geestelijke griep. Ah, dan weet u waar ik het over heb. Dan dreint het in je hele persoonlijkheid. Toen ik zei, ja, we moeten een gastspreker hebben. Graag een beetje een hoge. Ja, ik denk aan u ook hoor, u wilt graag met de hoge geest praten. Maar ja, wat is een hoge geest, hè? Een hoge geest is een geest waar een ander een hoge hoed van op heeft. Zo gaat dat. Maar toen zeiden ze, ja, waarom neem je niet iemand die eenvoudig is? Ik zei, zou dat nou het beste zijn? En toen kreeg ik op mijn kop. Ja, hoef geen medelijden met me te hebben, toch nou eerst om die tijd hoor. En wat zeiden ze tegen me? Als jij een heel mooi, indrukwekkend betoog hebt gehouden, het is meestal erg ingewikkeld. En de gastspreker komt over hetzelfde onderwerp, dan is het ineens zo eenvoudig en zo klaar als een klontje. Dus de gastspreker kan door zijn eenvoud meer bereiken dan jij met al je inspanning. Wat doe je dan? Hè? Tikte je petpot voor meneer. Bedankt. Maar je denkt bij jezelf, het is waar. Kosmische harmonie, dat is iets wat berust op eenvoud. Niet op complexiteit. Niet op allerhand definities. Ze is zo eenvoudig dat elke mens ze beleven kan. En gelijktijdig staat ze van elke mens meestal ver weg, omdat hij naar alle dingen kijkt, behalve naar datgene wat in hemzelf bestaat. En dat is nou voor mij. En ook tamelijk eenvoudig, zou ik zeggen. Maar we moeten geen pessimisten zijn, hoor. Aan de andere kant moeten we ook niet te optimistisch zijn, hè. Zet hier vol met aanstaande ingewijden. Nou. Ja. Als u een pond zout hebt, voegt u het er wel bij, hoop ik. Eén korreltje is niet genoeg. Maar aan de andere kant, u zoekt. Maar wat zoekt u eigenlijk? Zoekt u een gezag dat u kan zeggen wat u moet zijn? Dan zit u verkeerd. Zoekt u misschien een mogelijkheid om iets van uzelf te leren kennen? Zit u al beter? Houdt u regelmatig de spiegel voor? Of zoekt u misschien naar iets waar u innerlijk op aanspreekt? Dan hopen we dat u goed zit. Want als u innerlijk voelt, dit is goed, dit is juist, dit heeft betekenis, dan is dat niet alleen maar voor een kort ogenblik. Dan bent u zich bewust geworden van iets wat in u leeft. En dat is het belangrijke. Jong moet uitkijken met die eenvoudige sprekers. Voor ik het weet, word ik zelf eenvoudig. En dan begrijp ik mezelf niet meer. Ja, gebeurt mensen ook hoor. Als ze heel eenvoudig en recht gereageerd hebben. Zo diep van hun innerlijk uit. En ze kijken er dan later naar en zeggen, heb ik dat nou godsnaam kunnen doen? Ja, maar je hebt het gedaan. En dat was op dat ogenblik je eigen ik wat sprak. Het was je eigen innerlijk. Je eigen verbondenheid met werelden, met entiteiten, met alles wat je je voor kunt stellen. En dan zeiden we ja. Het belangrijke is dus dat iets u beroert. Niet dat u het begrijpt. Als een mens iets zegt te begrijpen, dan heeft hij een begrip gevormd dat afwijkt van hetgeen men hem te begrijpen voorlegde. En op grond van zijn eigen opvatting komt hij dan tot een wanbegrip ten aanzien van het geprojecteerde begrip. Dat is niet van mij, dat is van een van mijn collega's. U niet natuurlijk. Hè? Maar u bent ook geen simpele zielen. U bent wel degelijk met allerhande dingen bezig. U vraagt zich af, hoe kan het en waarom dit en waarom dat? Vraag je eerst eens af, waarom in mij zo? Misschien dat je dan gaat begrijpen dat er in je eigen wezen een hele hoop factoren zijn die je voortdurend trekken naar alle dingen waar je bij hoort. We zijn wat dat betreft misschien een beetje als ijzerversel als er een magneet in de buurt komt. We rangschikken ons in het juiste patroon. Steeds weer worden we beroerd. En door die beroering hebben we de neiging om ons in het voor ons nu juiste patroon te schikken. Waar het patroon vandaan komt, ik weet het niet. Misschien van God. Misschien van een of andere natuurlijke polariteit. Maar het feit blijft bestaan dat wij eerst gelukkig zijn wanneer wij beantwoord hebben aan die impuls. Dat is eigenlijk opvallend als je kijkt naar zo'n gastspreker. En je hoort over zijn leven en denk je, God, God, die man die heeft toch ook wel een hoop misère gezeten. En heeft toch wel rare bokkensprongen gemaakt. Maar dan kijk je verder en zeg je, ja, hij was gelukkig. Waarom eigenlijk? Waarmee? Ja, waarschijnlijk omdat hij opging in alles wat hij was en alles wat hij deed. Als hij voor een paard zorgde, dan was dat niet een paard waar hij voor zorgde. Dat was een soort verlengstuk van zichzelf geworden. Wanneer hij boerenwerk deed en hij ging uit om te ploegen of wat dan ook, dan voelde hij zich verbonden met die aarde. Hij was als het ware bezig om een graanveld te zien ruisen, kort voor de maai, terwijl hij nog bezig was om in te zaaien. Hij beleefde alles als een compleetheid. Daarom was hij gelukkig. En al die dingen die je dan hoort en ziet, ja, van die boerderij af was ook niet zo leuk, hè? En bediende worden in de stad en zo was ook niet zo leuk. Hij heeft veel verloren in zijn leven. Maar het gekke is dat het verlies hem niet werkelijk beroerde. Hij constateerde het en ging verder. Want wanneer er iets veranderde, dan veranderde hij als het ware mee. Hij zei niet, als ik nou vast kon houden wat is geweest. Hij zei, wat is op dit ogenblik datgene waarin ik gelukkig ben? Een beetje dwaas. Het toch onmetelijk wijs. Het is een van die gastsprekers waarmee ik werkelijk geen raad weet. Geen raad omdat er weinig is om over hem te vertellen. Geen raad omdat wat hij zegt zo simpel is, dat het geen zin heeft om dat uit te gaan pluizen en daar wat van te gaan vertellen. En onder ons gezegd in Zwegen, in me vaak, nou, vaak de tweede keer dat ik met hem te maken heb, maar hij is me sympathieker dan heel veel grotere geesten. Geesten die veel meer weten. Misschien wel omdat hij me het gevoel heeft dat ik volledig besta zoals hij. En niet dat ik nog veel te leren heb. Maar gewoon dat ik moet begrijpen wat ik ben. En ja. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen visie op allerhande dingen. Ik heb hem gevraagd, geloof je in een ritueel? Ik zei, kijk, een ritueel heeft een mens nodig om zijn fantasie zo te prikkelen dat hij voor een ogenblik vergeet wat hij voor de werkelijkheid houdt. Wat ik een zeer wijze uitspraak vind, hoor. Dan denk ik bij mezelf, ja, maar is wat wij doen ook niet een soort ritueel? Er is een vaste indeling. Er is een vaste inleider. Nou, we zijn gelukkig niet ter K, dus het zijn geen misleiders die doorkomen. Maar is dat ritueel misschien nodig? Inclusief deze inleiding. Om daardoor u een beetje los te maken van hetgeen u zelf als werkelijkheid ziet. Misschien heeft u wel gelijk. Je kijkt naar sterrenaantopbouw. Ik heb gehoord trouwens dat hij niet meer komt, maar tenminste niet met dit medium. Maar dan krijg je ook te maken met een heel ritueel eigenlijk. Het valt er misschien niet zo op, maar het is allemaal heel precies beslist. Dit vakje, dat vakje, zus, zo. En ja, het eindresultaat is inderdaad dat er een hele hoop mensen meegaan. Dat ze een enorme kracht scheppen zonder te beseffen. Misschien dat deze gast van vandaag in mij een gevoel van kracht heeft wakker gemaakt. Dat ik niet eens weet of het van mij is of niet. In ieder geval, ik vind hem erg sympathiek. Ja. Wat moet ik verder zeggen? Ik kan natuurlijk nu een aantal mooie spreuken op gaan zeggen. Maar dan klinkt dat, denk ik, tegenover wat hij gaat zeggen, erg bombastisch. En ik heb het gevoel dat ik mezelf niet meer voor gek moet zetten dan nodig is. In ons zoeken, in ons werken. Stof en geest, hoor, want u hoort er ook bij. Zijn we voortdurend de zaken zo aan het, moet ik zeggen, aan het ontwikkelen. Er moet steeds iets meer bij. Het moet steeds groter worden en vollediger. En dan op een gegeven moment begrijpen we een hele hoop van de kosmos. Maar wat weten we er eigenlijk van? Alleen uiterlijkheden. En de tegenstelling is juist het niet willen weten, maar het in jezelf opnemen tot het een begrip wordt. Iets wat helemaal niet uitdrukbaar is in zijn geheel, en niet bewijsbaar en omschrijfbaar, maar wat er is. Ja, ik wil u de fouten niet toedichten die ik bij mezelf erken op het ogenblik. Het zou ook gemeen zijn, u hebt genoeg aan uw eigen fouten. Maar als ik mijzelf zie, dan probeer ik geestelijk in dit werk, dus als inleider, een soort combinatie te zijn van entertainer, reporter en daarnaast nog eens een keer iemand die ook heus niet zo dom is. Misschien is mijn poging om wijs te schijnen wel dom. Misschien is mijn poging om entertainer te zijn wel vervelend. Je overschat jezelf. Het is alleen maar gek dat iemand die op aarde 3 levens achter elkaar een heel erg eenvoudig mens is geweest. Vulgus vulgarum zou ik kunnen zeggen. Dat die dit bij me wakker roept. Terwijl andere sprekers mij vaak het gevoel geven. Van nou, je kunt er toch best zijn. Hè? Je kunt het best halen. Je kunt het best maken. En dan ontmoet je zo'n doodsimpele ziel. En dan zeg je maar, God. In plaats van een zaailing te zijn, probeer ik een kerstboom te lijken. Ik zie er mezelf te veel op. En daardoor kan ik niet groeien zoals ik zou moeten groeien. Ja, en dan bent u geconfronteerd met indruk die een ander op mij heeft gemaakt. Dan kunt u dadelijk gaan kijken of u het ermee eens bent. En onthoud één ding. Juist wanneer je met deze intense krachten te maken hebt, zijn de uiterlijkheden een beetje onbelangrijk. Het gaat om wat er in je wakker wordt. Niet om wat je denkt en wat je hoort. Ja, en dan laatste bekentenis en dan laat ik u de kans om te pauzeren hoor. Maar ja, het is gek. Deze entiteit, die bezocht ik net nadat ik, zullen we zeggen, in een nogal duistere wereld was geweest. Ja, business hoor, ik moest proberen iemand een beetje los te maken, het lukte niet erg. En ik was eigenlijk niet erg gelukkig toen ik terugkwam. En ik kwam bij hem en ik was ineens tevreden. Kun je dat begrijpen? Ik was blij. Gewoon blij. Niet omdat ik resultaat had gehad, maar omdat ik wat gedaan had. Omdat ik het geprobeerd had. Dat lijkt me veelzeggend. Vrolijkheid, blijdschap. Ik denk dat bepaalde orthodoxe Joden gelijk hebben wanneer ze dansen om God te eren. Want wat kan er anders zijn dan innerlijke blijdschap? Als je beseft wat er in je bestaat, wat er om je heen waar is. Heeft mij blij gemaakt. En ik weet dat ik op het ogenblik een beetje faal eigenlijk in wat ik me had voorgenomen te doen. Toch een beetje een goede, een plechtige inleiding te geven. Ik heb gefaald. En het gekste is, het kan me niks schelen. Ik ben er blij mee. Omdat ik het gevoel heb. Zo leeft het in mij op dit ogenblik. Laat ik de moed hebben om het zo en niet anders te zeggen. Laat ik niet zoeken naar iets wat u overdondert. Laat ik gewoon maar mezelf zijn. Het wezen van dit ogenblik. Met de indrukken van dit ogenblik. Met de reacties die eruit voortkomen. En dan kan ik bijna lachen. Alleen maar omdat ik er gelukkig mee ben. U ziet het. Ook inleiders zijn geen gietijzeren vaten vol wijsheid. Over het algemeen zijn het meer zeepbellen vol eigen wijsheid. Als ik over mezelf spreek hoor, anderen niet erna gekomen. Maar dit wilde ik u dan als laatste dus meegeven. Het feit dat je soms falen kunt en blij kunt zijn, omdat het falen aantoont dat je tenminste iets geprobeerd hebt. Zijn er bij u die tegen het grensje staan van onze wereld? Hè? Er zijn er ook die denken, nou wij motten nog een tijd. Maar ik zou u allemaal willen zeggen, wees blij niet omdat u geslaagd bent of mislukt bent, maar blij dat u gedaan hebt, dat u geprobeerd hebt. En dan komen al die andere plechtige woorden wel op een andere keer. Want werkelijk nodig zijn ze denk ik niet. En daar, mijn vrienden, geef ik het medium vrij. En zoals bekend kunt u dan na 15 tot 20 minuten proberen om de gastspreker te bereiken. Ik blijf aanwezig om te zorgen dat alles aan uw kant redelijk goed verloopt. Maar die spreker hoeft niet te zorgen, die zorgt voor zichzelf. Dat zult u bemerken. Ik hoop dat ik met deze halve biecht, want het is eigenlijk een halve biecht, hè, u de mogelijkheid hebt gegeven om zonder enig vooroordeel gewoon die spreker maar eens over u heen te laten komen. Misschien met een zoeken naar een beetje vrede en een beetje geluk in jezelf. Goedenavond.